In al de doodskoppen begonnen de ogen te gloeien. En die gloed werd steeds helderder. Het was huiveringwekkend. Maar op de weide werd het er prachtig licht van. Je kon nu tenminste weer zien.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Ik had andere plannen voor deze podcast. Maar zo gaat het vaker. Mijn plannen worden door spontane impulsen ingehaald. Van de week zat ik op een avond mijmerend in mijn kamer. En ik scande mijn boekenkast en ontdekte op de bovenste plank, weggestopt achter een plant, een dik boek zonder kaft. En ineens wist ik het weer. Dit was het sprookjesboek waaruit in mijn kindertijd vaak is voorgelezen. Met enig gevoel van sentiment bladerde ik door. En ik zag zelfs kindertekeningen in de kantlijn die ik zelf had gemaakt. En plotseling stokte mijn geblader. Daar was weer de afbeelding van het hutje op kippenpoten. En het was de hut van de heks Baba Yaga. Vooral dit hutje sprak tot mijn verbeelding als kind. Ik zag dan in gedachten hoe deze hut op kippenpoten met de heks erin aan de wandel ging. Dat stond niet in het verhaal, maar blijkbaar refereerde dit aan mijn status als schippersdochter. Ons huis was immers ook niet verankerd op één plek. Opnieuw las ik dit sprookje Vasilisa en haar pop. Het is een Russisch sprookje. En ik las het opnieuw, maar nu als volwassene. En ik was verrukt, omdat ik plotseling zoveel gelaagdheden in dit verhaal zag. Ik herinnerde me dat ik 20 jaar geleden een workshop had gegeven over de spirituele dimensie van sprookjes. En ik ging weer op zoek naar het materiaal en wist dat hier mijn volgende podcast over moest gaan. Nu is het sprookje van Vasilisa en haar pop wel een heel lang sprookje met zoveel gelaagdheden dat ik besloten heb de analyse van dit sprookje voor deze podcast niet uitputtend te analyseren. Maar wel zinvol is het om vandaag cruciale aspecten van dit sprookje te belichten als illustratie. En ook bewijs van inleiding tot de spirituele dimensie van sprookjes. Sprookjes zijn betekenisvol omdat ze iets weerspiegelen van onze innerlijkheid op één of meerdere lagen van het bewustzijn. Een sprookje kan daarom functioneren als een spiegelverhaal. En ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik was 13 jaar en ik was vastbesloten om een beroemde zangeres te worden. Maar ja, dan moest ik natuurlijk wel gitaar kunnen spelen. Lenny Koer en Martine Bijl waren mijn rolmodellen. Maar ik ontdekte dat je niet eventjes gitaar kunt leren spelen. En ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om die barré-grepen te pakken. Nou, voor mij waren ze een crime. Ik heb korte, mollige vingertjes. En dan moet je ze helemaal over de hals van die gitaar kunnen leggen. En in wanhoop zat ik te snikken op de rand van mijn bed. Mijn middelste broer, 9 jaar ouder, merkte mij op en hij vroeg wat er scheelde. En snikkend vertelde ik hem dat het nooit wat zou worden met mij als ik zelfs niet gitaar kon leren spelen. Mijn broer was even stil. Toen begon hij het verhaal te vertellen van het lelijke jonge eendje, die later een prachtige zwaan zou worden. Dit troostte me werkelijk. Het sprookje bood mij een perspectief dat het allemaal nog goed zou komen. Want hoe dramatisch de gebeurtenissen in een sprookje ook zijn, het loopt altijd goed af. Sprookjes hebben vaak een vaste oerstructuur. Je zou het een archetypische structuur kunnen noemen, die we ook terugzien in films en romans. Heel vaak vertrekt de hoofdpersoon, noodzakelijk of door een aanmoediging van de ziel, er is geen houden meer aan, uit zijn veilige omgeving. En hij of zij gaat dan een kweeste, een zoektocht, om ten einde weer een nieuwe bestemming te vinden. Tocht is natuurlijk spannend. Als het allemaal meteen voorspoedig en voor de wind zou gaan, dan is er gewoon geen zak aan. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren op zo'n tocht. En het moet goed spannend worden. En de hoofdpersoon moet vaak ook een strijd leveren met de zogenaamde slechte. Maar gelukkig zijn er altijd helpers op zijn pad. En dan komt het, zelfs vaak op het nippertje, nog goed. De tocht heeft hem of haar gelouterd. En dan ontstaat er weer een nieuwe status quo. Nou ja, voor zo lang als het duurt. Totdat weer een ander avontuur roept. Ik bedacht dat mijn roman In het spoor van Hecate ook deze structuur heeft. Mijn hoofdpersoon, Marianne, moet vluchten uit een destructieve relatie. Ze weet uiteindelijk dat ze geen andere keuze heeft. Maar ze sterft 1000 doden en levert strijd met haar eigen angsten en demonen. Maar gelukkig vindt ze ook helpers op haar pad, opdat ze uiteindelijk haar bestemming vindt. En ze komt gelouterd uit de strijd. Eigenlijk volgt deze structuur ook episoden uit ons leven. Er zijn perioden dat alles voor de wind gaat. Maar dan krijgen we noodgedwongen te maken met levensveranderende gebeurtenissen. Een ontslag, ziekte, je partner gaat bij je weg of jij gaat bij je partner weg. Dit zijn veranderingen die eerst wanhoop, onzekerheid en chaos geven. Maar vaak komt hulp uit een onverwachte hoek. En ze zeggen wel eens, in nood leer je je vrienden kennen. Als je midden in zo'n episode zit, is dat hartstikke spannend. En of je nu te maken hebt met je eigen demonen, kan het ook zijn dat opbreken uit een bestaande omgeving je tegenstrevende krachten in je omgeving vindt. Er kan familie zijn, collega's die het je moeilijk maken. Maar wanneer je na jaren weer terugkijkt op zo'n episode, zul je vaak ook moeten erkennen dat deze ervaringen je ook iets hebben opgeleverd. Misschien vind je niet de prins of prinses op het witte paard of de pot met goud, maar het avontuur kan je wel geestelijke rijkdom bieden. Wanneer we nou naar de essentie van zo'n zoektocht kijken, gaat het ten diepste om je wezenlijke zelf te vinden. En wanneer we verder kijken dan de oppervlakte van een sprookje, kunnen personages en gebeurtenissen symbool staan voor deze existentiële zoektocht van de mens. Toen ik van de week dus het sprookje Vasilisa en haar pop opnieuw las, viel me in dat het popje van Vasilisa eigenlijk staat voor het hoger zelf. De pop is een geschenk van Vasilisa's stervende moeder, die haar instrueert de pop altijd bij zich te houden en alleen te voeden als ze hulp nodig heeft. En de pop krijgt zo de rol van helper en adviseur voor Vasilisa. Ze kan de pop voeden, waarna deze haar raad geeft en haar helpt bij de taken die aan haar worden gesteld. En betekenisvol is het geven van voeding. Ik zie het popje als een symbool van ons wezenlijke zelf. En vanuit de gnostiek, een religieuze beweging uit het vroege christendom, wordt dat zelf gezien als een goddelijke vonk die de mens is ingeschapen. Maar in de praktijk van alle dag met alle eisen die aan ons worden gesteld, vergeten we vaak deze schat van wijsheid. De moeder van Vasilisa benadrukt het popje steeds te voeden, wil het haar kunnen helpen. Willen we kunnen putten uit de wijsheid die ons hoger zelf ons heeft te bieden, dan moeten we deze wel aandacht geven en bovenal vertrouwen. Dit hoger zelf biedt ons de wijsheid middels de intuïtie. Zo vaak menen we dat we als mens het leven vanuit eigen kracht het hoofd moeten bieden. En ik heb zelf ontdekt, naarmate ik meer durf te vertrouwen op de intuïtieve wijsheid die mijn hoger zelf mij influistert, mijn leven gemakkelijker wordt en dingen me minder moeite kosten. En zo is het dus ook in het sprookje van Vasilisa en haar pop. De omgeving stelt nogal wat eisen aan haar. Eerst is er de klassieker van de boze en vooral luie stiefmoeder met de jaloerse stiefzusters die haar het leven zuur maken en steeds meer van Vasilisa eisen. Zij treden dus in het sprookje op als de tegenstrevende krachten, de slechte, die ze het hoofd moet bieden. Maar gelukkig heeft Vasilisa een ultieme helper, haar hoger zelf, slash het popje. En dan wordt Vasilisa erop uitgestuurd om midden in de donkere nacht, en ik stel me zo voor dat het nieuwe maan is, diep in het bos bij Baba Yaga, de heks, vuur te gaan halen. Nu staat Baba Yaga niet te boek als de vriendelijkheid zelf. Ze lijkt een afschrikwekkende persoonlijkheid te zijn. Haar tuin is omgeven met schedels van doodshoofden en beenderen die onheilspellend klepperen als het waait. Uiteindelijk blijft Vasilisa een tijdje bij de heks en ook daar moet ze allerlei opdrachten vervullen die ze dankzij haar popje, haar hoge zelf, glansrijk voltooit. Ikzelf zie het verblijf bij Baba Yaga in haar hut op kippenpoten als een initiatie. Er komt altijd een moment dat we bereid moeten zijn de tocht door de duisternis te gaan. Zo je wil de donkere nacht van de ziel, ten einde ons innerlijk vuur te vinden. In het sprookje wordt de heks als een bloeddorstig wezen afgeschilderd die zelfs kindertjes opeet. En haar uiterlijk is ook niet bepaald die van een glamourster. Kin rust op de tafel en haar neus stoot tegen de zoldering van haar hut. Gestimuleerd door de herontdekking van mijn sprookjesboek en mijn notie van de spirituele dimensie in sprookjes, kocht ik het prachtige, doch lijvige boekwerk van de historicus, theologe en symbooldeskundige Annine van der Meer. En haar boek heet Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes. En ze zegt dat de personages zoals Vrouw Holle en Baba Yaga onder invloed van het patriarchaat een demonischer karakter krijgen. Ten diepste is zo iemand als de Baba Yaga, aldus Annine, een shamane die weet heeft van de boven, midden en de onderwereld. De bovenwereld verwijst naar de transcendentale wereld. De middenwereld naar ons dagelijks bewustzijn. En de onderwereld naar ons persoonlijk en collectief onbewuste. Deze drie werelden hebben respectievelijk de kleuren wit, rood en zwart. En we kunnen hier ook de seizoenen aan verbinden. Annine schrijft, de lentemaagd kleurt zich wit. De zomerse moeder rood en de winterse grootmoeder zwart. Toen ik het sprookje nog eens las, lees ik de volgende passage van een gesprek die Vasilisa met de Baba Yaga heeft. Ja, ik zou toch wel wat willen vragen, grootmoedertje, zei Vasilisa. Toen ik hier naartoe ging, reed een wit ruiter mij voorbij, in een wit gewaad op een wit paard. Wie was dat? Dat was de heldere dag. En een tijdje later reed een rode ruiter mij voorbij op een rood paard en in rode kleuren. Wie was dat? De rode zon. En wat betekent de zwarte ruiter die mij voorbij reed vlak voor de deur van uw huis, grootmoedertje? Dat was de donkere nacht. Het zijn mijn drie dienaren. We zien hier dus ook de aandacht voor het cyclisch karakter van de natuur, die we ook zien bij voorchristelijke tradities en tegenwoordig bijvoorbeeld ook in hekserij, druïderij en paganisme worden gepraktiseerd. Een Russisch etnoloog, Vladimir Prop, komt tot het inzicht dat de historische oorsprong van Baba Yaga, zoals ik dus ook al vermoedde, een initiatieverhaal is. Je zou dus het verblijf van Vasilisa bij de Baba Yaga als een inwijdingsrite kunnen beschouwen. Een rite waarbij de inwijdeling een symbolische dood en wedergeboorte ondergaat. De held of heldin gaat een tocht door de onderwereld. De jaloerse zusters zijn geenszins bereid deze initiatie te gaan. Vasilisa wel. Maar ze heeft een belangrijke helper, haar popje, haar hoger zelf, die haar moed en vertrouwen geeft. Wanneer je verhalen hoort van mensen die door een moeilijke periode heen gaan, vertellen ze vaak dat ze juist door iets zijn bekrachtigd, dat groter is dan hun kleine ik. Of zoals mijn moeder wel eens zei, een mens krijgt kracht na kruis. En dan kun je je afvragen waar die mysterieuze kracht vandaan komt die ons kan bijstaan in moeilijke tijden. En naar mijn idee is het de pop van Vasilisa. Hoe komt het dat een sprookje ontstaan in de middeleeuwen voor ons nog zo aansprekelijk kan zijn? Een sprookje kan zich verhullen in de elementen van de tijd waarin het geschreven is, maar het heeft ook elementen in zich die raakt aan die universele, collectieve laag. Annine laat weliswaar zien in hoeverre een sprookje is gepatriarchaliseerd, maar stelt ook dat het dus veel diepere wortels heeft dan de christelijke moraal die bijvoorbeeld zo sterk doorklinkt in de sprookjes van Grimm. Annine zegt, de orale traditie waar mythen en sprookjes uit voortkomen is oeroud, maar wel aan patriarchale normen aangepast. De heks in sprookjes wordt vaak afzichtelijk en kwaadaardig voorgesteld. Van origine is de grondbetekenis van het woord heks, witch, wijze vrouw. Ze is de vroedvrouw die ons helpt ons geestelijke rijkdom geboren te laten worden. Hoewel de Baba Yaga in het sprookje stuurs en onbehouwen wordt voorgesteld, kun je haar behalve shamanen ook beschouwen als een transformatiegodin. En ze doet me ook denken aan de godin Kali uit het hindoeïstisch pantheon. Kali oogt ook als een afschrikwekkend wezen, met een zwart gelaat, bloeddoorlopen ogen en een lange tong waarmee ze het bloed van de wereld oplikt. En ze wordt omgeven door een schare van sissende slangen en aan de gordel rond haar middel hangen 50 doodshoofden. En ze heeft heel veel armen. In een van haar linkerhanden draagt ze een net afgehouwen hoofd en met een andere hand omvat ze een zwaard, symbolen van de dood. In een van haar rechterhanden heeft ze een heilig boek en in een ander draagt ze een gebedsnoer, symbolen van het leven. In het perspectief van Kali zie ik dan ook wel betekenissen in de schedels die de tuin van Baba Yaga omgeven. Ze verwijzen naar de dood. En een initiatie gaat immers over het proces van dood en wedergeboorte. Willen we transformeren, dan moet er eerst iets sterven voor we het nieuwe kunnen verwelkomen. Kali heeft de functie om de vervormde, mannelijke, demonische krachten te vernietigen. De zogenaamde ikgerichte krachten of het ego, ten einde de vrede en het evenwicht te herstellen. Vanuit dit perspectief is Kali ten diepste een creatieve kracht, die op zijn minst erkenning in ons gemoed verlangt. Kali treedt hier op als de vernietigster van het patriarchaat. En misschien heeft de Baba Yaga, die voor mij ook model staat voor de aardse natuurkracht, ook deze functie. Betekenisvol vind ik de wijze waarop de Baba Yaga in het sprookje haar entree maakt. In al de doodskoppen begonnen de ogen te gloeien. En die gloed werd steeds helderder. Het was huiveringwekkend. Maar op de weide werd het er prachtig licht van. Je kon nu tenminste weer zien. Alleen al dit kleine stukje is betekenisvol. Het besef van de vergankelijkheid, waar de doodskoppen model voor staan, levert ook een prachtig licht op, waardoor je werkelijk weer kunt zien. Met andere woorden, het licht van het bewustzijn gloeit op en gaat uiteindelijk door de confrontatie met het besef van de relativiteit van ons bestaan weer helderder stralen. We lezen verder en deze passage refereert aan die oerkracht waar de Baba Yaga model voor staat. En plotseling was er in het bos een spektakel van belang. Een stormwind loeide en floot, bomen kraakten, de dorre bladen wervelden neer. Ja, inderdaad, daar kwam de Baba Yaga aan. Ze vloog zomaar door de lucht in een vijzel en ze dreef hem met de stamper aan en haar spoor achter zich wisten ze met een bezem uit. Geen wonder dat er zoveel lawaai in de lucht was. Vergelijk de vlucht van Baba Yaga door de lucht is met de etherische engelen die zwevend op zacht gevoiced engelengezang een intrede maakt. Binnen het christendom waren we niet zo dol op dergelijke onstuimige vrouwen die nog de geur van de aarde verspreiden. Ze hadden vast niet veel goeds in de zin. Misschien waren ze wel de oorzaak van de pest en andere ziekten en andere rampen. Dus huppakee, we moeten er vanaf de brandstapel op met die vrouwen. Baba Yaga heeft de brandstapel overleefd en meer nog. Ze heeft nog steeds een actieve rol in ons onbewuste. Maar ze verlangt wel om door ons te worden herkend en erkend. Ik geloof dat de Baba Yaga in wezen de goedheid zelf is. Ze geeft uiteindelijk Vasilisa een doodshoofd met gloeiende ogen mee om haar pad te verlichten. En ik lees, Vasilisa kende geen angst. Ze was volmaakt gerust. Het was een heerlijke wandeling. Haar pad werd verlicht. Maar het vuur is niet alleen een gids. Het heeft ook het vermogen om dat wat oneigenlijk is te verbranden. De ego-gerichte stiefmoeder en stiefzusters kunnen de verzengende helderheid van het vuur niet verdragen, waardoor ze uiteindelijk verbranden en tot as vergaan. En dan, Vasilisa is vrij. Dan ontmoet ze een vriendelijke vrouw die haar onderdak verleent. Vasilisa kan rusten in een vredige, harmonieuze sfeer. Nu is het geen kwestie meer van overleven, maar vindt ze ruimte voor creativiteit. Dagen spint ze een mooi en verfijnde draad. En ze wordt natuurlijk geholpen door haar popje, die ze weeft tot het meest verfijnde laken dat ooit is gemaakt. En de koning hoort hiervan en wil het hebben, maar bovenal de maakster leren kennen van dit weefsel. En je begrijpt het al, de koning wordt verliefd op haar. En Vasilisa trouwt uiteindelijk met deze koning. En het lieve oude vrouwtje neemt ze mee naar het paleis. En de pop krijgt daar zelfs een eigen kamer. Maar zal ik je een geheim verklappen? Het vriendelijke, lieve vrouwtje is niet anders als de lichte zijde van de Baba Yaga. Want als je de godin eert, eer je niet haar lichte, vriendelijke en toegankelijke kant, maar ook haar verschrikkelijke, weerbarstige, donkere kant, die staat voor de vernietiging van het leven, dat ook hoort bij het cyclisch proces van de natuur. Beide zijn een manifestatie van de liefde die jou wil helpen je bestemming te vinden. En toen kwam de olifant met die lange snuit, die belooft je morgen weer op een nieuw avontuur te sturen. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen.
Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.